Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Zoon in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 2, de versen 4 en 7. Ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En ook het 7e vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 4 en 7 van Psalm 2. Gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van vraag en antwoord 60 en 61 van zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 60 en 61 van de Heidelberger. En wij zingen daarna van Psalm 147, het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 10e vers van Psalm 147, nadat wij ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. De vraag 60, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo, dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit loutere genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Amen. De schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Romeinen, en wel het derde hoofdstuk, Romeinen 3. Romeinen 3, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid van de besnijdenis? Veel in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Dat zijn verre. Doch God zijn waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk als geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint, wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid, Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij ver, anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloedig is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever, gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen, laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit komen. welke verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want we hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vrezen Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Door het geloof in zijn bloed tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee. Maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. En de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Tekstwoorden vindt u in Romeinen 3 vers 23 tot en met 25. 3 vanaf vers 23, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot zover. Gemeente, op 30 oktober jongstleden is overleden Willem Bas. In leven wonende Heisterbachstraat 88 in de leeftijd van 78 jaar. Rouwdienst zal worden gehouden woensdag 3 november aanstaande om 10 uur in de aula van verpleeghuis Krabbehof, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats S-Hof omstreeks 11 uur. De weduwe is in ons midden vanavond met haar zoon en schoondochter, kleinkind. Wij willen hem van harte bevelen aan de troon van Gods genade. Laat ons bidden. Eeuwige en drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die te prijzen zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij komen tot U in het gebed en wij naderen voor Uw heilig aangezicht als zondige mensen. En geef dat wij dat zullen beseffen, Heer, opdat wij zouden buigen voor U als arme zondaar die begeren van genade te leven. Gena, o God, gena, hoor ons gebed. Neem ons geroep ter oren,
o God van Jacob. Immers, Heere, we zijn op genade aangewezen. En is dat juist niet de ontdekking van de reformatie geweest, waar mensen eeuwenlang in de duisternis van het pausdom leefden en ze zichzelf op moesten werken tot de zaligheid, in grote wanhoop verkeerden, alles maar dan ook alles in het werk stelden om door de werken der wet gerechtvaardigd te worden voor u. O Heere, wat zal er geleden en gestreden en gebeden zijn, zonder dat het licht opging. Totdat het u behaagt om dat licht weer in al zijn glorie en heerlijkheid te ontsteken. Waar gij door het hart van één man heen, Maarten Luther, die geweldige doorbraak wilde schenken, zodat het gezien mocht worden dat de rechtvaardige door het geloof alleen zal leven. En dat evangelie is door de kracht van woord en geest verspreid geworden als een lopend vuur door vrijwel geheel Europa. En het heeft in uw raad bestaan dat gij dat woord ook hier bracht. Ook in deze stad, in de stad der reformatie, waar dat woord in al zijn kracht en heerlijkheid geopend mocht worden voor zondaarsharten en waar harten geopend mochten worden voor het woord. Waar de grondslag voor de kerk van vandaag gelegd mocht worden, waarin dit eeuwenoude godshuis de leerregels voorgelezen mochten worden. Regels die spraken van genade voor de grootste der zondaren vanwege de verkiezende liefde Gods in Christus Jezus. Een getuigenis dat op de dag van vandaag nog mag klinken, o God. Welk een voorrecht hebt u ons daarin gegeven. En wij danken uw groot en heerlijke naam daarvoor. En wij bidden u ook, Heere, of dat wij dat voorrecht daadwerkelijk mogen genieten met mond en hart. O, dat we volgemaakt zouden worden vanmiddag van die grenzeloze genade die gij hebt geopenbaard in de Zoon van uw eeuwige liefde. Geef onze mond om die liefde te vertolken naar de gemeente en geef de gemeente een hart om die boodschap van vrije genade te ontvangen als een schat, zoals ook Maria uw woorden bewaarde in haar hart. We bidden u voor allen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, met ons meeluisteren of wellicht op een later tijdstip de prediking zullen horen. Heere, geef dat ook zij in uw zegen mogen delen. U weet wat zij en wij nodig hebben. U kent de gesteldheid van ons hart. U weet, Heere, de diepste nood van ons leven. U kent onze vragen, onze zorgen, onze moeite, onze vreugde. U weet ook van het verdriet van de familie Bas, waar een zo geliefde man en vader en opa eigenlijk nog onverwacht is heengegaan. O, we zagen wel de afbraak van zijn lichaam, maar dat hij zo snel ons zou ontvallen had niemand kunnen denken. En we dragen in bijzonder de weduwe en de kinderen en de kleinkinderen aan u op. U hebt veel in Willem Bas gegeven. U hebt ook veel in hem genomen. En daarom bidden wij u, Heer, troost hun ziel in hun geween en zeg hun, ik ben uw heil alleen, ook met het oog op de begrafenis die aanstaande is. Ondersteun als van onder eeuwige armen. Wij bidden u voor alle zieken, voor allen die het moeilijk hebben, zij die geestelijk in de knoei zitten, zoudt u ook hen genadiglijk willen oprichten. Er kan zoveel strijd leven in ons hart, maar zoudt u zelf in uw overwinnende genade uitkomst willen schenken. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezicht en mijn God. We bidden u voor de nood van de wereld. We hoorden van vele vluchtelingen in Zuid-Afrika. O Heer, het is niet te peilen wat de nood er is, ook in Tsjetsjenië, waar de oorlog maar voortduurt in al zijn verschrikkingen. Woorden van een vliegtuig dat neergestort is vandaag met meer dan 200 doden. En zo zijn er wat een rampen en moeite wereldwijd. En we mogen allen die daaronder lijden van harte aan u bevelen. En Heere, wil ons hoofd maar oprichten. Opdat wij de toekomst van onze Heere Jezus Christus zouden verwachten zonder verschrik. Wij bidden u voor de nood van de kerk. Heere, wil ook een reformatie geven in de kerk. Geef dienaren die naar schrift en belijdenis uw woord mogen vertolken naar de gemeente. En wil zo uw gemeente bouwen in het allerheiligste en dierbaarst geloof. Wil alle dwaling uitbannen, Heer. O, dat wij met een Samuel acht mogen geven op uw woord. Spreek, Heer, want uw knecht hoort wel ook hier in uw gemeente. Uw dienaren gedenken. Ze uw geest geven, opdat ze naar de zin en mening van die geest uw woord zouden mogen spreken en ze mogen dienen. Als getrouwe wachters op Sion's muren. Wij danken u dat de behandeling van onze broeder De Boon door u gezegend werd tot hiertoe. Wil hem genadiglijk oprichten. Geef hem ook weer een plaats in het midden der gemeente. Heren, wij belijden ook op deze dag onze zonden voor u. Wij komen tot u en belijden u dat wij u op het hoogst hebben misdaan. Van het heilspoor zijn afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. En dat wij leven in een verworden samenleving. Onttrekt zich niet aan ons doen en laten. Wie zijn we geweest, Heer? Als kerk. Als gemeente. Als ambtsdragers. Als gemeenteleden. O, wij smeken van u. Of er zoveel geur vanuit de kerk verspreid mag worden in het midden van onze samenleving. Dat er ook bekering gevonden zal worden onder hen. Die zich willens en wetens verzetten. Tegen de regels van uw woord en wet. En zou u alles wat daarmee in strijd handelt. Neer willen werpen en wil zoveel bekering en geloof schenken, ook onder hen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen, dat wij ons nog zouden verwonderen over de uitkomst van uw handelen. Heere, we geven het alles in uw hand. U weet wat nodig is. Ontferm u, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Uitsluitend en alleen om de verdiensten van de Heer Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het groot onderhoud van de kerkelijke gebouwen. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. De Heere zegen u en uw gaven. We herinneren u aan de dankdag voor gewas en arbeid aanstaande woensdag. Beide diensten worden gehouden in de Pauluskerk. 'S Middags om 2:30 hoopt dominee Molenaar voor u voor te gaan.
En 's avonds om 7:30 hoop ik zelf voor u het woord te bedienen. Een opwekking om beide diensten bij te wonen is niet nodig. Er is genoeg reden om het aangezicht van de Heere te zoeken om hem te herkennen. Voor alles wat hij ons tot hiertoe heeft geschonken. En wij willen nu samen gaan zingen van Psalm 14. Daarvan de versen 2, 3, 4 en 7. Psalm 14. Het is de psalm die Paulus citeert in het gedeelte dat we hebben gelezen. Psalm 14, vers 2, 3 en 4 en tenslotte het zevende vers. Geliefde gemeente, wie in onze tijd nog enigszins behouden denkt en spreekt over onderwerpen als abortus, euthanasie, homoseksualiteit, vrije moraal en dat soort zaken, weet in ieder geval één ding zeker. Je behoort tot een uitzonderlijke groep. Als je in een gesprek laat merken dat je, laat ik maar eens zeggen, tegen samenwonen bent, dan kijken de meeste mensen je aan of dat je van een andere planeet komt. Samenwonen, ben je daar ook al op tegen? In die zin zijn wij exclusief. Als we tenminste voor onze principes durven uitkomen. Uitzonderlijk gemeente, dat zijn we in ieder geval. Maar zijn we ook, zoals Paulus hier vraagt, uitnemender? Met andere woorden, want dat betekent het. Zijn wij beter? Zijn wij rechtvaardiger dan al die andere mensen? Paulus heeft in zijn Romeinenbrief alvast tegen zijn Joodse lezers gezegd dat de Joden op alle mogelijke manieren vele voordelen van de Heere hebben gekregen, boven al de heiden. Wat is het voordeel, vraagt hij in vers 1 van de Jood. En dan is zijn antwoord: vele in alle manieren. En dan noemt hij als eerste dat hun de woorden van God zijn toebedrouwd. God heeft zijn woorden gegeven aan het volk van Israël. Eeuwenlang heeft het Joodse volk mogen leven bij het woord van God en heeft die woorden ook mogen bewaren, heeft ze mogen overdragen aan het nageslacht. En daarom, jonge mensen, is zo ontzettend belangrijk dat de woorden die je hoort van de Heere bij jullie een plaats krijgen, opdat later, als je kinderen mag krijgen in Gods voorzienigheid, ook die woorden weer door mag geven aan het nageslacht. Wat een verantwoordelijkheid, gemeente, voor u en voor mij. En wat onderscheidt ons toch daarin? We hebben Psalm 147 gezongen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen wisten. Eeuwenlang zijn er geslachten geweest in deze wereld die van de Heere en zijn dienst niet eens wisten. Ze moesten de verbondsgeheimen missen. En aan dit volk heeft hij ze geopenbaard. En ook wij, gemeente. Ook wij mogen delen in de gave van het woord. De Heere heeft ons zijn woord toebetrouwd. En in dat woord toebetrouwd schuilt de liefde van God. Schuilt het welbehagen van God, zoals een vader zijn kinderen iets geeft om hun best wil. En gemeente, wat heeft de Heere dan aan arbeid aan ons ten koste gelegd? We durven gerust te zeggen dat de meesten van ons het woord van de Heere met de paplepel ingegeven hebben gekregen. Bij iedere maaltijd. Althans, zo is het bij mij thuis wel gegaan. Bij iedere maaltijd werd het woord van de Heere geopend. Naast het brood dat diende om ons lichaam te voeden, was daar het brood des levens, gedachtig het woord. Dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En Paulus noemt dit aan zijn Joodse volksgenoten het allereerste en grootste voorrecht. Daaruit vloeien alle andere voorrechten voort. Wat een zegen toch. Dat wij nog tot een generatie mogen behoren die bij de schriften opgevoed zijn. Jonge vrienden, daar is nu een generatie, laat ik ze maar noemen, de GroenLinks generatie of de SP of de D66 generatie. Die absoluut geen weet meer hebben van de woorden Gods. Ze weten dat wij bestaan. En ze accepteren u en mij als een soort cultuurverschijnsel. Mensen uit de oude doos die op sterven na dood zijn. Maar daar houdt het ook bij op. Want zodra dat religieuze verschijnsel, zoals men dat ziet, zich inlaat met de problemen van deze tijd, dan staat die generatie op de achterste been. Wij leven in een tijd dat het volk bepaalt wat wel en niet goed voor ons is. We leven in de eeuw van de vrijheid van het individu. En dan denk ik in zijn ultieme vorm, gemeente. En gelukkig dat wij ook nog in die vrijheid mogen delen. En laten we daar de Heere dankbaar voor zijn. Dat we hier vandaag, even nadat de reformatie haar intrede deed in ons volksleven, dat we hier in dit eeuwenoude godshuis samen mogen komen door niemand gehinderd. En dat het woord zijn vrije loop mag hebben naar onze harten toe. Dat er eigenlijk maar één sta in de weg is en dat zijn we zelf. Maar wat een genade dat de Heer ook daar raad mee weet. En zelfs de meest verbeten vijand als een vriend aan zijn voeten brengt. Nogmaals, wij zijn wel anders. Althans, dat hoop ik. Dat het aan ons gezien wordt. Maar de vraag is, zijn wij beter? Nu, Paulus geeft zelf het antwoord op die vraag. Ganselijk niet. Laten we ons maar niet verbeelden, zegt hij tegen de Joodse broedervolk. Of we nu Jood of Heiden zijn, zegt Paulus, het maakt niet uit. En om zijn redenering te bewijzen, beroept hij zich op het Oude Testament dat moest de Joden wel aanspreken. Hij citeert Psalm 14. Hij zegt hier gelijk geschreven is, daar is niemand rechtvaardig, ook niet één, daar is niemand die verstandig is, daar is niemand die God zoekt, alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. En dan om het nog eens een keer te onderstrepen, daar is niemand die goed doet, nog niet tot één toe. En gemeente, dan volgt er een indrukwekkende opsomming van wie u en ik zijn voor de Heere en voor onze naast. Geen vleiende woorden. Maar we hebben ze zelf gezongen. Hun kelen zijn geopend graf. En we hebben het over onszelf, gemeente. Laat dat duidelijk zijn. Hun kelen zijn geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun weeg. En zo zouden we door kunnen gaan. En dan dat absolute dieptepunt. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom staat er dan. Zal uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Gemeente, als het zo met ons gesteld is, en zo is het met ons gesteld, omdat God het zegt, kunnen we met ons doen en laten niet zalig worden. En wie dat meent, vergist zich. En dat moeten we bedenken, ook als wij vandaag de vinger willen leggen bij dat wat er zich afspeelt in ons maatschappelijk bestel. Wij zijn huiverig voor minister Bos en terecht. Alleen, en dat moeten we maar goed bedenken, is een personificatie van ons volksleven. Zij laat horen wat het brede publiek wil. En dat hebben we aan onszelf te danken, gemeente. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? En zo is het met alles in onze samenleving. Daarom hebben we schuldbeleden vanavond. En we hebben het gezegd en God geven dat het met het hart geweest is. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Daar is geen vreze Gods voor hun ogen, staat er dan. En daar hebt u het nu gemeend. Want waar dat is vrezen voor God. Met diepe eerbied, respect en liefde opzien tot de Heer. Daar kunnen deze dingen niet geschieden. De vreze des Heeren is het beginsel van alle wijsheid. En daar hebt u nu een getrouw Bijbels beeld van wat nodig is voor u, jou en mij. Willen wij rechtvaardig voor God leven? En dan maakt het niet uit wie we zijn. Of we nu Jood zijn, zegt Paulus, of heiden. En dan zijn we bij onze tekstwoorden gekomen, want, zegt hij, zij allen hebben gezondigd en derven, dat is een wat ouderwets woord, dat betekent missen of ontberen, missen de heerlijkheid van God. De gemeente, hoezeer wij ook vrezen voor de toekomst van ons volk. En hoe bang we ook kunnen zijn voor ons paarse kabinet als het gaat over deze dingen, met name op ethisch terrein. Het gevaar is levensgroot dat we onze handen zo vol hebben aan onze regering. Dat we onszelf voorbij zien. Maar Paulus die zegt nee. Zij allen hebben gezondigd. En zij allen missen de heerlijkheid van God. En wat zonde is, dat weten de kinderen van de catechisatie. Zonde wil letterlijk zeggen dat je je doel voorbij schiet. En niet zomaar een beetje, nee, helemaal, hè, radicaal. En omdat we zo finaal ons doel voorbij zijn geschoten, missen we de heerlijkheid van God. En wat wil dat zeggen? Wel dat er in u en mijn leven niks meer is te bespeuren van Gods heerlijkheid. En dat terwijl hij bij de schepping de mens met zijn heerlijkheid heeft bekleed, we waren bekleed en versierd met zijn beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. We kunnen dat woord heerlijkheid ook vertalen met eer. God heeft een eer in ons gelegd, gemeente. En hij heeft zich ook verlustigd in ons als mensen. Het was zeer goed toen hij ons geschapen had. En dan gebeurt er iets vreselijks. Dan leggen wij onze oren te luisteren bij de vader van de leugen. En wij steken God naar de kroon. We willen onze schepper van zijn eer en heerlijkheid beroven. En er zelf mee vandoor gaan. En wat is dat een ontzaglijke werkelijkheid. En daarmee hebben wij onszelf beroofd van dat wat ons tot heerlijke en tot eerlijke schepselen maakt. Gods eer en heerlijkheid. En zij hebben ons doel voorbij geschoten. Als je in een curiosa zaak komt. En je ziet daar een prachtig antieke vaas staan. Een uniek exemplaar. Dan weet je dat die vaas maar voor één ding bestemd is. Om te pronken. Om mooi te zijn voor ons oog. En wat is het ontzettend als die vaas moedwillig van de toonbank zou worden gestoten en in 1000 stukken uiteenvalt. Nu, zo is het toegegaan, gemeente, in het paradijs. God heeft u en mij geschapen, opdat wij een pronkstuk voor hem zouden zijn. Hij ontmoet in u en mij en jou zijn eigen werk en hij kon zich daar mateloos in verlustigen. We waren zijn sieraad. En dan zijn wij, die in onze vermetelheid, dat beeld dat God in ons gelegd heeft, moedwillig vernielen. Houd het beeld van de vaas maar vast. We verbreken de schoonheid die God op ons heeft gelegd. Maar we begrijpen allemaal wel, als een vaas in 1000 stukken ligt, dan kun je lijmen en doen wat je wil, maar hij krijgt nooit zijn heerlijkheid meer terug die hij heeft gehad. En zo is het nu ook gesteld met u, met jou en met mijn leven, gemeente. Dan kunnen we zelf met alles wat in ons is proberen om dat beeld te herstellen dat we moedwillig hebben kapot gemaakt. Maar het zal niet baat. Wat ons betreft is de zaak kapot. Wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En nu was Paulus een man die daar weet van heeft. Al wat heeft hij geprobeerd om die stukken aan elkaar te lijmen, nietwaar. En hij heeft zo zijn best erop gedaan dat hij nog trots was ook. Het was ook een man die, laat ik het zo maar zeggen, alles mee had. Een man met een geweldige intelligentie. Had gezeten aan de voeten van Gamaliel, een groot Joods leermeester uit zijn dagen, waar iedereen over sprak. En daar was hij doorkneed geworden in de Joodse religie. En hij wist zich naar de wet onberispelijk. Hij was immers een fariseer. En hij ging in zijn godsdienstige beleving zo ver dat hij de gemeente van Christus vervolgde, zowel in Jeruzalem als volgens plan in Damascus. Maar wat zegt dan die Paulus gemeente dat hij alle schade en drek heeft leren achter om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En zo nu heeft ook Luther het mogen leren. Zij het op een heel andere leest geschoeid. Want ja, Paulus was de man van de succesformule. En dan blaast God erin en laat hij zien wie hij is. Een vervolger van de gemeente Gods ontwaart hij als het ware uit zijn roes. Luther tegenovergesteld. Een man die inderdaad ook geprobeerd heeft om dat gebroken beeld zelf te herstellen. Hij sloot zich er zelf voor op in een klooster om zich helemaal daar aan te wijden. En hoe meer hij probeerde, laten we dat beeld maar vasthouden, hoe meer hij probeerde om die gebroken vaas te lijmen, de vaas van zijn leven, hoe meer die erachter kwam dat het mislukt. En hij werd wanhopig, hij werd moedeloos. En hij heeft zijn heil gezocht in het woord van God. Hij heeft erop gebeukt, schrijft hij zelf. Geslagen. En vooral als hij woorden in de Romeinenbrief als gerechtigheid en rechtvaardigheid tegenkwam. Dan waren dat voor hem mokerslagen. Ze beukten op zijn leven omdat hij niet rechtvaardig was. En hij kon alleen maar spreken van de eisende gerechtigheid van God. En aan die maat voldeed hij niet en nooit. En dan beschrijft hij zijn toornerlebnis. Zijn ervaring in de toorn. In een bange worsteling zalft God zijn ogen met ogenzalf. En ziet hij het ineens. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Romeinen 1 vers 17. En dan zegt Luther, dan gaan de deuren van het paradijs voor mij open. Het is een kwestie van eenvoudig je toebetrouwen aan Christus en zijn heilswerk. Wijlen dominee L. Blok, velen zullen hem wel gekend hebben. Die zegt zo eenvoudig, geloven is je toebetrouwen aan de middelaar Jezus Christus. En dat is wat Luther mag doen. Met zijn hele verzonderde leven nam hij de toevlucht tot de Heer. In dit woord dat de Heilige Geest voor hem openbaarde. Het was zo eenvoudig, Luther. Leef van de genade Gods in Christus en je bent rechtvaardig voor God. Misschien zijn er hier ook wel gemeenten die daarmee toppen. Die maar niet kunnen komen tot die gelovige wetenschap dat al hun zonden geworpen zijn in een zee van eeuwige vergetelheid. Of is dat geen worsteling? Dat is ook een gevaar van onze tijd. Dat alles zo vanzelfsprekend is. Kijk, Luther is de man geweest die de hemel bestormd heeft. Om vrede met God te vinden. Zijn grote vraag was, hoe krijg ik een genade God? Het was voor Luther niet vanzelfsprekend. Waarom niet? Omdat hij zijn eigen vlees heeft leren kennen als gode vijand. En dat is noodzakelijk voor ons allen, gemeente. En in welke mate, dat laten we maar aan de Heilige Geest over. Maar hebben we ooit wel eens geworsteld om ons behoud? En dan gaat het niet om die worsteling als zodanig. Maar om dat heil in Christus Jezus te verkrijgen. Gaat de ziel bedelen aan de troon van Gods genade. We mogen het ook zien in de ontmoeting van Jacob met zijn God. In Pniel, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Geloof is een gave van God. Zo heeft Paulus het geleerd. Zo heeft Luther het geleerd. Zo heeft bijvoorbeeld ook een McCain het geleerd in de vorige eeuw, als hij ons het wachtlied van de hervormers leert. Hij zegt, ik gevoelde geen zon. Ik had er ook geen smart over. Totdat de Heere mij ontdekte wie ik was voor hem. En toen, zegt McCain, ben ik gevlucht naar het kruis. En heb ik vergeving van zonde ontvangen. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewist, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Als de Bijbel waarschuwt voor valse gerustheid, moet dat toch ook ons iets te zeggen hebben. En daarom wat een zegen, als de Heer het hart onrustig maakt, opdat we de ware rust zouden vinden in God, zoals Augustinus dat verwoordt. Weet je waar we ons vaak veel drukker om maken? Niet om onze geest, maar om ons vlees. Wat zwoegen en arbeiden wij voor ons vleeselijke bestaan? Gemeente, onze maatschappij helpt ons daarbij op een voorbeeldige wijze. Iedere dag worden we zowel in de kranten als in andere media volgepompt met allerlei boodschappen. Om toch maar vooral goed voor ons vlees te zorgen. De hele commissie is erop gebaseerd. En zo kun je mensen bezighouden, een leven lang. Want we willen er allemaal leuk uitzien. Mooier haar, een betere figuur, leukere kleren, kortom. Een gevierde man of vrouw. En vooral het leukste meisje of vlotte jongen te zijn. De gemeente, als we niet uitkijken, gaat dat door totdat we de laatste adem uitblazen. Maar Paulus zegt ons dat het vlees niet nut is. Oh ja, we hebben voor onszelf goed te zorgen. Maar een mens is meer dan lichaam. Ik wenste wel dat er zoveel reclame gemaakt werd in onze maatschappij voor het behoud van onze ziel. Maar op hetzelfde moment als dat gebeurt, wordt ons het zwijgen opgelegd. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. gelukkig gemeente. Dat en Paulus en Luther door Gods genade wisten dat er meer was te zeggen dan dat. Want staat er, we worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening, door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving van zonden die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods. Wat een rijk woord. Laat het zomaar zeggen. Ik hoop dat we allemaal ons faillissement hebben ondertekend vanavond, gedachtig de woorden die we gehoord hebben. En dan ineens, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, dan blijkt de volle buit present in dit woord, gemeente. Maar dan ook alles wat nodig is, en dat nu om niet ontvangen wordt uit genade door de verlossing die er in een ander is. Als je die woorden nalaat echoen in je ziel, dan zeg je, o Heere, wat bent u toch onuitsprekelijk goed. Hier wordt ons de rechtvaardiging om niet toegezegd, uit loutere genade. En dat vanwege de verlossing die er is in de Heere Jezus. Dat woord verlossing heeft alles te maken met de losprijs. Er wordt ons hier verteld dat wij uit genade voor niets de gerechtigheid mogen ontvangen, omdat er één geweest is die de prijs daarvoor volkomenlijk heeft betaald. Het is de verlossing die in Christus Jezus is. En dan staat er achter die God voorgesteld heeft tot een verzoening. Gemeente, dat woord voorstellen zoals dat hier gebruikt wordt, heeft de betekenis van die God voorbestemd heeft. Hier mogen we dus een blik werpen in de eeuwigheid. De verlossing in Christus is een zaak van de eeuwige God. Voorbestemd tot een verzoening. Tot vergeving van zonde. Het duizeltje voor de geest als je daaraan denkt. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En God heeft in de eeuwigheid al die verzoening voorbestemd in Christus Jezus. Tot vergeving van zonden uit genade in de Heere Jezus. De Vader heeft hem ervoor bestemd. En Hij heeft zichzelf ervoor overgehad. Wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Zie, ik kom om God om uw wil te doen. En zo heeft hij zich gepresenteerd als die volkomen verlosser en zaligmaker. En daartoe gaat hij zijn bloed geven. Dat is zijn leven, gemeente. Hij heeft zichzelf gegeven. Helemaal. Dat is wat. Hij heeft zichzelf overgegeven aan de dood des kruises. Het oordeel van God over u en mijn zonde weg te dragen. De vlammen van Gods toorn zijn op hem geweest. Wie van ons kan enigszins bevatten wat dat betekent? De eeuwige straf is door hem in die korte spannen tijd gedragen en weggenomen. Door de Vader daartoe bestemd tot de verzoening. Om zo zijn rechtvaardigheid te betonen, te laten blijken. Ook vandaag in dit woord van de prediking. In de vergeving van zonde. Gemeente, het is een aaneenschakeling van woorden die ons verstand verder boven gaan. Het laat zich alleen maar bewonderen en aanbidden. Dat God nu, waarvan u en mij geschreven staat, ze hebben alle gezondigd en missen de heerlijkheid. in zijn Zoon die heerlijkheid volmaakt heeft hersteld. En wel zo volkomen dat God geheel en al tevreden is met iedere zondaar die tevreden is met zijn Zoon. En daarom geeft God getrouwe dienaren, opdat deze Christus verheerlijkt worden in de prediking. Hij voorgesteld wordt als de weg, de waarheid en het leven. Opdat net als bij Luther de ogen geopend zouden worden en wij op hem zouden zien. En zoals voor Luther het zien op Jezus. Op zijn gerechtigheid de poort was naar het paradijs. Zo is dat ook nu nog, vandaag de dag. En zo krijg ik ook deel aan die verlossing. Is het niet veelzeggend dat de Heer Jezus zelf in de ontmoeting met Nicodemus, ook een man die bij de wet was grootgebracht, dat Jezus tegen die man zegt, zoals Mozes nu de slang verhoogd heeft in de woestijn, al zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En dan zegt hij, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar wil hij ook die Nicodemus al wijzen. Op het kruis dat opgericht zou worden. En nu is het met name Nicodemus geweest die inderdaad samen met Jozef van Arimathea niet alleen op die verhoogde slang heeft gezien, de Heer Jezus Christus, maar zo verliefd tot Jezus mocht ontvangen. Om niet door genade dat hij zich ontfermde over zijn lichaam. Hij heeft hem van het kruis afgehaald en heeft hem samen met Jozef in een graf gelegd waar hij nog nooit iemand had gelegd. En dan valt de heerlijkheid van Christus over Nicodemus. En dan valt de heerlijkheid van Christus over Jozef van Arimathea. En dan staan ze daar als pronkjuwelen voor Gods aangezicht. Met eer en heerlijkheid bekleed vanwege de naakte heiland die ze van het vloekhout der schande haalde, omdat zij in liefde zich tot hem leerden wenden. Om niet, gemeente, uit de genade vanwege die losprijs door hem betaald. Is dat geen heerlijk evangelie? Dan hoeven we zelf niet meer te prutsen. Dan hoeven we zelf niet meer te poetsen. Dan hoeven we zelf niet meer te rommelen. Het is maar een kwestie van het hoofd omhoog. Zoals hij gepredikt wordt, wordt hij ons als de weg tot de Vader voorgehouden, voorgesteld. Gemeente, dan is het de Heilige Geest die ons op hem doet zien. En dan... Dan mag ik weten van vergeving der zonde. Dan komt die rechtvaardigheid die in Christus Jezus is, mij ten goede. En dan staat er nog zo mooi bij. Door de vergeving der zonde die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid Gods. Ja, want tussen de val in het paradijs, op het moment dat dat beeld stuk werd gegooid door Adam en Eva, en dat volkomen herstelwerk van Jezus op Golgotha liggen eeuwen, liggen duizenden jaren. Maar God heeft in zijn barmhartigheid die zonden verdragen. Maar eer hij ze ongestraft laat blijven, bezoekt hij ze aan zijn lieve Zoon. En daarom, gemeente, kijk maar naar uw leven, kijk maar naar jouw leven en ik kijk naar het mijne. Als je dat leven overziet, dan weet je allemaal van zonde. Dan weet je ook van die markante punten in je leven. Zeg, oh, daar ging het wel helemaal fout. Voor jezelf, dingen die je nooit meer zult vergeten. God heeft ze onder zijn barmhartigheid besloten. Opdat wij in Christus vergeving voor al die zonden zouden ontvangen. Zijn verdraagzaamheid ook tot op dit moment, heeft alles te maken met de gerechtigheid die hij aan zijn zoon heeft bezocht. Alleen daarom kan het, gemeente. En alleen daarom is er ook vandaag evangeliebediening. En zo zal het doorgaan. Ook al die zonden die geschieden in abortusklinieken. En in ziekenhuizen. En in gemeentehuizen. Het ligt alles besloten onder de verdraagzaamheid Gods. Totdat we vergeving van zonden ontvangen. Door het geloof in zijn bloed. Want daar is hij voor gegeven. Maar o, die mens die dit offer veracht. Dan blijft er geen losprijs meer over, gemeente. Dan is het verloren. Omdat de Heere straks vraagt, waar is mijn beeld gebleven? Dat ik zo heerlijk op je gelegd heb. En dat toen je het verloren was, met zoveel gunning is gepredikt. En met zoveel aandrang aan je hart is gelegd. Dan buiten. Zalig die mens. Die met Luther. Die met Paulus. Die met Lexien. Leerden zien. Op de verlossing die in Christus Jezus is. Die gaan hier al zingen. Om dat straks tot in alle eeuwigheid te volmaken. Zingt een nieuw gezang de Heer. Die grote God die wonder deed. Zijn rechterhand volsterkt aan de Heer. Zijn heilig arm wrocht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. De wereld zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. In Christus. Voor het heidendom tentoongespreid. Voor ons. Amen. Zingen wij de geloofspsalm. Psalm 27, het zevende vers. 27, vers 7. Laat ons danken en bidden. Heere, wij erkennen uw grote en heerlijke naam voor dit evangelie. Het is immers een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En zo wij dit niet geloven, Heere, waar is dan onze hoop en waar is onze moed? En daarom begiftig ons met dat waar zaligmakende geloof. En waar gij dat gewerkt hebt door de kracht van uw geest, verdiep dat geloof en geef dat we eruit mogen leven. Dat ook openbaar zal komen in ons leven wie we dienen, wie we lief hebben, wie we volgen, wie we beminnen. Dat we u mogen groot maken in ons leven, o gezegende God en Vader van ons Heer Jezus Christus, door uw Heilige Geest. Want gij zijt waardig te ontvangen alle lof en alle eer. Ook op een dag als vandaag, als de reformatie centraal stond in de prediking, dat wonder van uw opzoekende zondaarsliefde, dat zoveel heeft betekend voor heel Europa en tot op de dag van vandaag nog zijn sporen mag trekken, ook in deze stad, maar nog steeds dat getuigenis de reformatie mag klinken. Heere, bevestig dat werk nog jaren, 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 totdat ge wederkomt. Wilt u ook al het zondige en al het gebrekkige vergeven. Het goede met uw onmisbare zegen achtervolgen, breng ons allen veilig thuis. Geef ons een goede en gezegende week die wacht. Wil zijn met de rouwdragenden. Familie Bas, maar ook alle anderen die aan het graf stonden van een geliefde. Als we zulke dingen horen, dan worden we weer aan herinnerd. Heer, ondersteun, bemoedig en geef dat ook de bediening van de verzoening van dit avontuur brood van het leven mocht betekenen. Om moed en kracht te putten bij u, o bron van troost en licht. Hoor en verhoor ons gebed en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere en hij heeft gedacht aan zijn genade. Thank you. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.